Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. De titel van deze aflevering luidt: Van historicus naar manager en weer terug. Te gast aan onze keukentafel zit Ruud Straatman. Nou, welkom. We kennen elkaar...
Dank je dat ik hier mag zijn. Ja. Leuk.
Leuk. We kennen elkaar via een hele goede vriendin van mij, Evelien. Jij bent zwager, getrouwd met haar zus, Marnie Hendricks. Waar we ons... we kwamen elkaar onlangs tegen bij haar expositie. Superleuk, in de Lood 6. Ik ben groot fan van haar. Maar goed, we hebben het nu vandaag over jou. En nou ja, jouw loopbaan switch die je gemaakt hebt. Twee keer toe eigenlijk dan, hè, als we de titel goed hebben. Dan ben ik heel nieuwsgierig gewoon even, waar droomde je vroeger van toen je klein was? Wat was jouw droombaan?
En toen ik heel klein was, toen wilde ik architect worden.
Oh, echt waar?
En toen ik eindelijk oud genoeg was om om een schoolkeuze te maken het ateneum. Ja. Toen was ik dat helemaal vergeten. En toen was ik heel erg van de geschiedenis en ben ik dat gaan doen.
Oké. Ja, dus, precies. Van waar die interesse in geschiedenis? Of hoe kom je daar uit?
Ja, dat zit een beetje in de familie, geloof ik. Mijn opa en mijn vader en mijn moeder, die waren ook altijd erg geïnteresseerd in alles wat met geschiedenis te maken had. En dat zag je ook in de boekenkast terug. Mm-hmm. Nou ja, dan ga je lezen en dan pak je die boeken terug uit de kast en dan wordt die interesse gestimuleerd. En en als je dan verder, zeker in de jaren 70, als je een beetje politiek geïnteresseerd bent, dan is er geen ontkomen aan dat je uiteindelijk ook iets met geschiedenis wil.
Ja.
Tenminste, in mijn geval. En op die manier is dat een beetje gekomen, ja.
Ja, maar dan maak ik een sprongetje naar wat ik ergens las. Ik bedoel, wij kennen elkaar wel, maar we spreken eigenlijk nooit over werk. Dus het is leuk dat we het nu helemaal over werk gaan hebben. Maar ergens las ik dat je ook vanuit je hobby met familiegeschiedenis bezig was.
Ja, dat klopt. Dat is ooit een beetje op een rare manier ontstaan. Mijn vader, die heette Henk, Henk Straatman. En die hadden een veel jongere broer en die studeerde in Nijmegen. En die vond ergens in de museumwinkel, volgens mij van het museum het Valkenhof of zo, vond hij een oude ets, een replica van een oude ets. En een beetje een bijzondere ets. Daar zag je een man op zijn rug en die sprak allemaal hele chique heren toe. En die heren, dat bleek Colbert te zijn, een grote Japanse minister onder Lodewijk XIV. En nog een aantal andere bekende persoonlijkheden. En degene die hun toesprak, die heette Hendrik Straatman. En dat was natuurlijk wel aardig. Je zag hem ook niet, je zag hem in zijn rug. En voor mij was dat wel een soort trigger om eens te gaan kijken, goh, wat doet die Henk Straatman daar? En is die familie.
Ja.
En toen was ik nog jong, was ik 18 of zo.
Ja.
En toen ben ik daar eens een beetje ingedoken. En het heeft tientallen jaren geduurd dat ik erachter ben gekomen wie die man was.
Maar dat is
pas veel later gekomen. Maar daar is wel een beetje de interesse ontstaan.
Start ontstaan.
Ja.
En heeft dat ergens ertoe geresulteerd? Is dat een boekwerk of?
Familieonderzoek en zeker je eigen familie kun je eindeloos doen.
Ja.
Zonder dat je ooit het publiceert. Dat is eigenlijk hetzelfde als een sudoku maken.
Ja.
Dat is nummertjes aan elkaar koppelen totdat je klaar bent.
Ja.
En dan pak je de volgende.
Ja.
En het aardige van familiegeschiedenis is natuurlijk dat het gaat niet om getalletjes, maar om mensen.
Ja.
En je probeert die mensen aan elkaar te puzzelen.
Ja.
En het geeft van die heerlijke eureka-momenten als je wat gevonden hebt. En dan ben je helemaal blij met jezelf. En dat is vaak al voldoende.
Ja.
En van publiceren komt het dan vaak niet. En het heeft jaren geduurd eer ik überhaupt iets ben gaan doen in richting van publicaties. Al waren het maar hele korte artikeltjes vaak.
Ja.
Omdat het zoeken zelf het doel was.
Het zoeken
is leuker dan het vinden.
Ja. Maar goed, dus je bent die studie gaan doen, afgestudeerd. En toen was het lastiger om daar echt werk in te vinden en ben je die switch gaan maken. Kan je daar een beetje over vertellen?
Nou, het was eigenlijk niet eens zo lastig om werk te vinden, want ik was kennelijk redelijk goed in mijn studie.
Ja.
Want ik was amper afgestudeerd en ik kreeg een aanbod om te komen promoveren aan de Universiteit van Wageningen.
Ja.
Denk je Wageningen, dat is landbouw, maar ze hebben ook een afdeling landbouwgeschiedenis, agrarische geschiedenis. Eigenlijk moet je dat zien als plattelandsgeschiedenis. En dan heel erg sociaal-economische geschiedenis ook. En nou, dat was mijn vak. En mijn scriptie was kennelijk opgevallen bij die professor die daar zat. Die had ik ook eerder al eens gesproken. Mm-hmm. Die bood me een OJO-schap aan, dus een onderzoeker in opleiding.
Ja.
Eigenlijk wat tegenwoordig een PhD heet.
Precies.
Alleen toen bestond die term niet, want toen was alles nog in het Nederlands. Die heb ik in principe geaccepteerd. Ik denk, nou, dat is leuk. Iedereen was werkeloos, die kende. Iedereen bleef eindeloos studeren omdat er geen banen waren eind jaren 80. En ik kreeg dit in de schoot geworpen. Dus dat ga je doen. En ik zou ergens... Ik studeerde af in 88 en dan zou ik in de loop van 89 zou dat OJO-schap beginnen.
Mm-hmm.
Maar dan moest je natuurlijk een beetje voorbereiden. Ik had een globaal onderwerp gekozen, iets met... historische demografie en de economische ontwikkeling van regio's in Nederland of zo. Hè? Dat was mijn specialisme.
Ja.
Maar dan moest je een beetje goed voorbereiden en je vraagstelling verder uitwerken en je inlezen in de nieuwste literatuur en dat soort zaken. En dat deed je gewoon op de universiteit met behoud van uitkering.
Ja.
In afwachting van de formele start en je salaris. En die vijf maanden dat ik... aan de Universiteit van Wageningen die voorbereidingen starten.
Mm-hmm.
Die bevielen me eigenlijk maar heel matig. Dat vond ik gewoon niet leuk.
Nee.
Ik had niet het gevoel dat ik daar leuk werd ontvangen door collega's. Het was allemaal heel eenzaam. Allemaal van die academici die met zichzelf bezig waren. En collega's amper zagen staan. En na een paar maanden had ik echt zoiets van, moet ik dit nou wel willen? Ben ik eigenlijk niet veel te jong om me op te sluiten tussen allemaal grijze muizen.
Ja.
En in principe had ik dat gewoon... gedaan.
Mm-hmm.
We waren er niet dat toen ik formeel een half jaar werkloos was. En toen zag ik in de krant een advertentie staan van het UWV, waarbij ze kansloze, werkloze academici opriepen zich te laten omscholen.
Ja.
Ik dacht, nou ja, een half jaar werkloos, kansloos.
Ja.
Het is maar hoe je bekijkt, maar de opleiding die ze aanboden, die vond ik heel interessant. En dat was een managementopleiding bij de Baak in Noordwijk. Heel gerenommeerd opleidingsinstituut.
Absoluut.
En in die tijd, eind jaren 80, werden daar kennelijk enorme sommen geld uitgegeven aan omscholingen en herpositioneringen van werklozen.
Ja.
En ik heb daarvoor ingeschreven. En dan moest je allemaal testen doen.
Ja.
Ergens een soort examen doen. En
ja.
Eigenlijk werd de markt van werkloze academici afgeroomd. En de meest kansrijke werden gevraagd om dan toch die studie te gaan doen.
Ja.
En daar werd ik voor aangenomen. En toen heb ik de keuze gemaakt om die opleiding te gaan doen in plaats van om te gaan promoveren.
Ja, en die opleiding was helemaal richting management.
Ja, algemeen management was dat. Dus alle kanten van management werden daarin aangevoerd.
Ja.
Van financiën tot personeel tot marketing, nou ja, bedenk het maar.
Ja.
En allemaal leuke werkloze academici, allemaal slimme mensen.
Ja.
Van mijn leeftijd ongeveer, sommigen wat ouder. En dat was een heel leuk en avontuurlijk jaar. En toen na een jaar... Daarmee klaar was, had ik ineens een extra diploma.
Ja, maar dan maak ik even de sprong. Ja. Want ik vind het bijzonder dat jij in die theater-televisiewereld terechtgekomen bent. Want dat was best een moeilijke wereld om van buitenaf in te komen.
Ja.
Hoe is dat gelopen?
Nou, ik had die managementopleiding gedaan.
Ja.
En ik ben ook wel iemand van cijfertjes. Ik ben dan een historicus, maar daarvoor had ik Atheneum B gedaan. Dus ik was wel heel erg van de wiskunde en de statistiek en zo.
Mm-hmm.
En wat je al snel ziet in die wereld van theater. Mensen hebben allemaal inhoudelijk heel veel interesse. Maar probeer ze eens een keer iets te laten organiseren of te laten uitrekenen, wordt het lastig.
Ja, ja, ja.
Dat is toch een heel ander vak.
Mm-hmm.
En ik was natuurlijk, kwam via de andere kant binnen. Ik wist wel hoe je iets met boekhouding moest doen. En hoe je financiën moest plannen. En hoe je managementvraagstukken moest oplossen. Dat had ik wel geleerd. En ik deed het niet vanuit de inhoud, de theater. Ik wilde niet op het podium staan. Dus dat was eigenlijk misschien wel een gelukkige combinatie.
Ja.
Juist dat ik die ambitie niet had.
Ja.
En gewoon de ambitie had om dingen leuk te organiseren.
Ja.
Klikte dat heel erg. En kwam ik bij theater terecht en daarna bij televisie.
Ja. En ik weet nog zo goed dat we elkaar tegenkwamen bij All You Need Is Love.
Ja.
En ik was heel gek, maar wij waren natuurlijk allemaal ieder druk met ons eigen ding. En ik weet nog wel dat ik heel verrast was, dat ik dacht van, hè, hoe kan jij nou hier zitten? Omdat in mijn beleving dacht ik aan jou als historicus. Ja. Hoe kan deze historicus nu bij All You Need Is Love en weer door, weet je wel? Dus,
zo werkte dat inderdaad. Ik heb eerst dat theater een tijd gedaan. Projecten en de financiën en nou ja, allerlei voorkomende managementachtige dingetjes die daar moesten gebeuren.
Ja.
En dat bureau waar ik voor werkte, dat hield er op enig moment mee op. En toen kon ik eigenlijk min of meer rechtstreeks door naar de televisie. Daar zochten ze projectmanagers. Maar een keer die niet uit de eigen kweek kwamen vanuit de techniek, maar ja, mensen die van buiten kwamen en misschien met een frisse blik nog eens een keer naar hun vak keken.
Ja.
En dat is volgens mij een tamelijk eenmalige gebeurtenis geweest, dat ze gewoon mijn academici van buiten haalden om projectmanager te worden. En toevallig was ik daar een van.
Ja, 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 ja.
En toen ben ik daar naar binnen gerold en heb ik jarenlang dat werk gedaan.
Want wat heb je, dus All You Need Is Love, nou dat hebben we dan gezamenlijk als herinnering, maar wat voor programma's
Ik was een beetje als projectmanager de vaste bespeler van die grote showstudio's op het Mediapark. Dus
ja.
Studio 22 en 24 voor de kenners.
Ja.
Daar was ik projectmanager en dat betekende dat ik min of meer volledig werkte voor Endemol.
Ja.
En dan de molkant van Endemol.
Ja.
Want
ja,
die zaten in die twee studio's.
Ja.
En daar heb ik al die grote showprogramma's gedaan. Van de staatsloterijshow die je in die tijd had. En nou ja, allerhande spelshows en Het Spijt Me. En bezig geweest nog met de pilots voor Big Brother. En
och, joh.
Later die domino steentjes wereldrecord pogingen toestanden. Nou, die heb ik ook allemaal gedaan. En daar, dus vele jaren lang ook op een moment op routine al die grote shows gedaan.
Ongelooflijk.
Met vaste clubs technici om me heen. Die ik op een gegeven moment ook jaren kende. Waarvan ik precies wist wie wat kon en
klinkt als eigenlijk een hele leuke wereld en teamwerk, et cetera. Maar toch was je daar niet helemaal happy dan. Want het was regenen.
Nou ja, er zitten twee kanten aan de televisie. Hè. Het is leuk en het is spannend en je zit altijd op de actualiteit en je komt half bekend Nederland tegen en zo.
Ja.
Het is allemaal heel charmant, dat heeft wel wat. Maar het heeft ook nadelen. Nadelen is bijvoorbeeld dat jij werkt als andere mensen vrij hebben. Want als mensen vrij zijn, kijken ze televisie. En die televisie is liefst live en dan moet jij werken.
Ja.
Dus je werkt in het weekend, je werkt 's avonds en je werkt met feestdagen. En dat is allemaal heel leuk als je jong bent. Maar als je op een gegeven moment wat ouder wordt en je hebt een jong gezinnetje.
En dat was voor jou?
En dat speelde natuurlijk. Hè. Op een moment kwamen er kinderen. Dan wordt dat toch wel wat moeilijker te combineren.
Ja.
Zeker als je een beetje om je heen kijkt en je ziet dat die oudere managers op een gegeven moment toch allemaal een eerste echtscheiding tegemoet gaan. En
dan denk
ik, dat wil ik mezelf niet kunnen besparen.
Nee, precies.
Dus dat was een aspect wat speelde. En wat ook speelde is dat je als projectmanager in die televisiewereld zit je natuurlijk aan de facilitaire kant. Je regelt dingen voor de producer en de regisseur, zeg maar. Maar je mag je nooit met de inhoud bemoeien.
Ja.
Dus je bent heel erg bezig met faciliteren, met regelen. Maar zo gauw het interessant wordt, hè, dan mag je niet meepraten.
Ja.
Tenminste, zo ging dat op een gegeven moment voelen. Hè. Als je echt ervaren manager bent en je kent de klappen van de zweep en je kunt een beetje programma toch wel redelijk op je gemak met de ping doen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dan denk je op een gegeven moment, mag ik niet gaan meedenken? En dat is natuurlijk volledig logisch dat niet kan.
Ja.
Maar ik ging dus wel de inhoud missen. Nou, en ik was natuurlijk niet voor niks ooit geschiedenis gaan studeren.
Nee.
Dat ging natuurlijk om inhoud.
Ja.
Dan ga je daar toch over nadenken. En dan goed op een moment, hoe oud was ik, denk ik, 43 of zo. En rond die leeftijd, je kinderen zijn al iets ouder. En ik denk, wil ik toch die inhoud terug.
Ja.
En toen ben ik het gaan nadenken van hoe ga ik dat aanpakken? Want je zit nou jarenlang in puur management, hè? En dan en niet alleen projectmanagement, maar je kreeg er ook allemaal lijnmanagement taken bij.
Mm-hmm.
Hoe kom ik, hoe breng ik mezelf in de situatie dat de inhoud ook weer logisch wordt en dat die voor mij bereikbaar is en dat ik erover mag meepraten? En
van de hele sector wisselen, hè, uiteindelijk.
Dat moet je dan bijna wel. Hè?
Ja.
Ik heb natuurlijk nagedacht van kun je niet bij een klant gaan werken? Hè? Dan weet ik veel, bij de publieke omroep programma's maken, helpen maken die een historische kant hebben. Nou, daar heb ik ook wel eens een keer naar gevist. En dat lag allemaal niet heel erg voor de hand. Je moet het ook een beetje uit eigen kweek komen, begreep ik. Dus uiteindelijk kwam ik terecht op een plek die heel erg passend was. En dat was bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Ja.
En die zocht een ervaren manager. Maar liefst eentje die toch wel een beetje verstand had van geschiedenis en familiegeschiedenis.
Ja, perfect.
En, ja. Nou ja, en dat kwam toevallig zo uit, want ik was natuurlijk een ervaren manager inmiddels. Maar ik had al die tijd wel proberen voeling te houden met mijn historische achtergrond. Door een beetje in de vrije tijd de hobby als familiehistoricus.
Ja, voilà. Ja.
En dat heb ik tientallen jaren gewoon gedaan. En daar was ik best bedreven in. Nou, en die combinatie was kennelijk aantrekkelijk voor die werkgever om te zeggen, nou Ruud, dat willen we met jou wel doen.
Dus
ben ik weer weggestapt uit die managementkant. En ben ik wat meer in de inhoud terechtgekomen, maar wel uiteraard als manager, want dat was wat zij graag wilden hebben. Ze wilden iemand met verstand van geschiedenis, familiegeschiedenis, die managementervaring had en met misschien wel fris ideeën kwam.
Ja, ja.
En op die manier kwam ik daar terecht.
Ja, en langzaam ben je weer verder gaan kijken. Want dit bleek toch wel veel regelwerk, meer dan je dacht, hè?
Ik kwam voldoende aan de inhoud toe, zeker in het begin. Mm-hmm. En zeker de eerste periode. En er werden boeken uitgegeven, je mocht auteurs aanzoeken. Je werkte met redacteuren, we hadden een tijdschrift. Dat heb ik naar mijn eigen ideeën helpen vormgeven. Dus er zat wel heel veel inhoud in. Maar na een paar jaar kwamen we er wel achter dat het Centraal Bureau voor Genealogie, dat moest toch wel een ontwikkelingsslag maken. Het was wel erg in het papieren tijdperk blijven hangen.
Mm-hmm.
En die branche, hè, familiegeschiedenis en überhaupt geschiedenis, is ook wel de digitale kant op gegaan.
Ja.
Niet alleen door digitale publicaties, maar ook door ontwikkeling van databases.
Ja,
en het inbrengen van bronmateriaal in database, waardoor je ook van thuis uit onderzoek kunt doen. En waardoor je ook ander type analyses kunt doen op je bronmateriaal. En daarin had in eerste instantie het CBG het wel een beetje gemist. En na een aantal jaar werd ook wel evident, hier moest serieus wat gebeuren.
Mm-hmm.
Hebben we een hele uitgebreide reorganisatie op poten gezet. En jarenlang hard aan getrokken met het managementteam daar.
Ja.
En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het CBG zoals het er nu uitziet. En dat is eigenlijk een volledig digitale organisatie met nog wel een paar papieren uitingsvormen. In plaats van andersom.
Ja, ja. Ja.
En dat is heel succesvol gebleken. En toen die reorganisatie bijna achter de rug was, en dat was ook wel een hele pijnlijke reorganisatie, moesten mensen uit. En
het
is nooit leuk als je eigen collega's moet ontslaan en dat soort zaken. Maar toen dat achter de rug was en ik zeker weet, nou is het CBG in veilig water.
Mm-hmm.
Dan had ik gezegd, nou mag ik eigenlijk ook wel weer eens wat anders gaan doen.
En
ik miste dan toch wel weer de inhoud, want ik was
weer aan
jarenlang
het regelen.
Puur een manager geweest.
Ja, ja, ja.
Om dat kindje, waar je toch ook een beetje de vader van was, om dat te redden.
Ja.
En toen vond ik het tijd voor wat anders. En toen ben ik weer gaan zoeken. Nou
ja,
zo werkt dat, hè. Dan
maak ik
weer een stap.
Ja, 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 ja.
Was ook niet heel snel, hoor. Want ik had er ook 10 of 11 jaar gewerkt. Dus
oh, toch wel.
Heel netjes.
Oh, ja, ja, ja.
Heel netjes. Maar toen had ik nou toch weer meer naar de inhoud. En iets minder in die positie aan dat stuur. Waarbij je ook nog vaak nog pijnlijke beslissingen moet nemen. Ik wilde wat nieuws.
Ja. En het was ook een mooi moment dan, want je had het eigenlijk uiteindelijk
het was min of meer afgerond. En er zijn natuurlijk altijd nog een paar stapjes te nemen. Maar ik wist wel, nou, het is veilig. Wat ligt, dat is goed. Want de resultaten zijn ernaar. Nu mag ik best weg. Nou, op een gegeven moment werd ik een kans voor. Werd ik gevraagd om ergens te solliciteren en heb ik dat gedaan.
Ja, en dat werd?
En ben ik bij een archieforganisatie gaan werken in Maastricht.
Ja.
De plek bijna waar ik vandaan kwam.
Ja.
Kwam.
Dat hebben alle luisteraars wel gehoord, denk ik.
Dat had ook best ergens anders mogen zijn, hoor. Het was niet zo dat het persie voor mij beschikt moest zijn.
Mm-hmm.
Maar het leek mij heel boeiend om te gaan werken voor een organisatie in het erfgoedveld. Hè, want het gaat om erfgoed, om de gemeenschappelijke geschiedenis van ons hè, als maatschappij.
Ja.
Het leek me leuk om voor een organisatie te werken die een eigen, een regionale basis heeft.
Mm-hmm.
Want zo'n CBG, hè, dat werkt eigenlijk voor heel Nederland. Dus heel Nederland is is je werkgebied. Heel Nederland is je klant.
Ja.
Maar je hebt niet zo'n regionale binding. En zo'n logische vaste binding die je vaak hebt als je een iets kleinere organisatie op een bepaalde plek hebt. En mij leek het wel boeiend om dat te gaan doen.
Ja.
Om te kijken of je dan ook met lokale spelers leuke projecten kunt doen. Dat je een logische achterban hebt die je herkent en die jou ook herkennen.
Ja.
En waar je leuke dingen voor kunt doen en waar je ook dingen samen mee kunt doen. Nou, dat werd uiteindelijk dat archief in Maastricht, het Historisch Centrum Limburg. En daar ben ik aan de slag gegaan, uiteraard.
Maar ho, dat klinkt heel simpel. Jij woonde in Amsterdam met je gezin, hè?
Ja, dus dat klopt. Dat is allemaal waar.
Ja, je gaat niet van 9 tot 5 werken in Maastricht, even op en neer reizen. Dus daar was wel een switch. Je moest echt wel die kant
eigenlijk, op. Eigenlijk een hele grote switch.
Ja, exact.
Het had te maken natuurlijk met de levensfase waar je in bent.
Mm-hmm.
Je kinderen die zijn van de middelbare school af.
Ja.
Die gaan studeren. Je krijgt het rustiger thuis. Hè?
Mm-hmm.
En dan denk ik, nou, dan mag je weer aan jezelf gaan denken. En dan hoef je niet je beslissingen te laten afhangen van je gezin. Maar mag je weer samen met je echtgenoot, mag je weer gaan nadenken van, goh, wat willen we eigenlijk? En mij ligt dit een leuke uitdaging. En Marlon had zoiets van, nou, als jij dat leuk vindt, moeten we dat gewoon doen. Daar vinden we wel een weg in.
Ja.
Ja,
en toen heb je daar een woning of een appartement had je daar, toch? Dat je eens zo...
Ja, toen dachten we eerst van, nou, weet je, je gaat iets huren. Of je gaat bij een bed and breakfast of zo, hè. Of bij familie. Maar, nou ja, ik ben toch wel een beetje een eigenheimer. Je wil je privacy. En,
mm-hmm.
Uiteindelijk hebben we een hypotheekje genomen op het huis in Amsterdam. En hebben we een pied-à-terre gekocht in Maastricht. En van daaruit ben ik gaan werken voor dat archief.
Ja, fantastisch.
En het was toen nog wel gewoon 5 dagen daar. Hè?
Ja,
dat was
ja,
nog niet
ja.
van thuiswerken, dat bestond
nee,
nog niet.
Nee, precies.
Dat voor corona.
Ja, ja, dat was, ja. ja kan je ja. nagaan zo. Ja, maar ja, wel 2 fantastische plekken. Amsterdam en Maastricht.
Ja, het zijn wel 2 van de betere steden.
Nou,
in
Nederland.
En dan ben ik inderdaad aan de slag gegaan. Met allemaal prachtige plannen natuurlijk. Hè. Heel leuk. Je bent aan de ene kant ben je natuurlijk weer... Je wordt toch weer aangenomen als manager. Want dat is je selling point, zullen we zeggen.
Ja.
Mm-hmm. En ik werd de hoofd dienstverlening en publiekzaken. Dan ben je natuurlijk ook weer afdelingshoofd. Hè, met 15 mensen of zo.
Ja.
Maar je gaat ook op zoek naar allerhande leuke klussen in het erfgoedland. Projecten waarbij je... gaat samenwerken met andere archieven in de buurt of met musea, counterparts in België en in Duitsland, want de Saar en Maastricht allemaal heel dichtbij. Hè?
Daar
is
precies.
België
ja.
dichterbij dan de eerste beste Nederlandse stad.
Ja.
En dat geldt eigenlijk voor Duitsland ook, dus het gaat snel over de grens. En zijn ook allerhande projecten gaan ontwikkelen. Die hebben dan ook weer vaak te maken met digitalisering van archiefmateriaal.
Mm-hmm.
Zodat het digitaal beschikbaar kan worden gesteld aan meer mensen.
Ja.
Ik heb altijd heel veel klussen gedaan, heel veel projecten gedaan op het gebied van Tweede Wereldoorlog materiaal.
Ja.
Dat is natuurlijk iets wat altijd interessant blijft. Dat zie je overal. Ieder archief doet dat, ieder museum die de kans krijgt. Probeert toch ook projecten te doen die met de oorlog te maken hebben.
Ja.
Heb ik heel veel gedaan. En nou, zeker de eerste jaren was het heel leuk.
Ja.
Je kon die dingen naast elkaar doen, combineren. Je leert natuurlijk je omgeving kennen. Je bent constant op zoek naar nieuwe contacten en zo. Dus dat duurde een aantal jaar. Begon daar in 2017. Maar een paar jaar later begon meteen corona.
In deze baan is er corona langsgekomen. Ja.
En dat was wel een gamechanger in die zin. Dat al je managementtaken blijven bestaan.
Mm-hmm.
Maar al je projectmanagementachtige klussen. Je lijnmanagement blijft bestaan. Maar alles wat met die leuke projecten te maken heeft. Dat gaat de ijskast in.
Ja,
want niemand gaat een tentoonstelling maken die in het museum moet worden geplaatst. Hè?
Ja.
En mensen kunnen ook niet bij elkaar komen voor een leuke brainstorm. En proberen ze een leuke brainstorm via video te doen. Hè, dat soort zaken.
Ja,
dus heel veel dingen die gingen op ijs.
Mm-hmm.
De koelkast in. En dan blijven die managementtaken over. Dus ik kwam weer puur in de management terecht. En die inhoud die werd weer naar de achtergrond gedrukt.
Ja.
Nou, de coronatijd heeft best lang geduurd.
Ja, zeker. Ja.
En toen we uit corona kwamen... Toen ging die archieforganisatie ging fuseren met een andere archieforganisatie, ook in Zuid-Limburg. En dat je toch wel weer heel erg veel puur tegen het management aan dingen te organiseren. En de inhoud, die ging ik weer heel erg missen.
Ja.
Wat ik al een paar keer eerder had gehad in mijn carrière. Hè, zo van management oké, maar waar is de inhoud? En, en daar leef ik eigenlijk voor. Hè. Die inhoud is het echt leuke. Dus, en naarmate ik ouder werd, werd dat ook erger. In de zin van, management is heel leuk. En in het begin ben je ook nieuwsgierig en is het avontuurlijk. En, en er is een probleem. En dan ga ik kijken, oh, daar ken ik nog niet dit probleem. Maar ik ga eens kijken of we dat ook kunnen oplossen. Hè? Dat, die nieuwsgierigheid en dat enthousiasme. Maar als je op een gegeven moment tientallen jaren ervaring hebt, dan kom je toch vaak hetzelfde probleem tegen.
Ja.
En dan ben je niet meer enthousiast in de zin van kijken of ik het kan. Dan is er meer zoiets van, oh, oké, dan ga ik dit, dadelijk dit krijgen en dan komt dat en dan komt dit voorbij.
Je
en je ziet eigenlijk ook al alle minder leuke kanten op je afkomen, omdat je het allemaal al een keer gezien hebt.
Ja.
Dus het management werd ik minder enthousiast van en de inhoud ging ik daardoor des te meer missen.
Dan ben ik wel nieuwsgierig, want jij vertelde mij, of je in het kort, dat je bij een loopbaancoach uit bent gekomen. Hoe is dat gekomen? Hoe ben je bij die... Heb je dat zelf bedacht? Of,
ja, uiteindelijk heb ik het zelf bedacht. Was zo, ik zat op die situatie van, we waren corona uitgekomen. Er moest heel veel georganiseerd en gereorganiseerd worden. En ik ging de inhoud missen. En ik was om hele andere redenen, was ik op een moment bij mijn huisarts. En die kende ik al heel lang. En die mevrouw die ging bijna met pensioen. En die nam voor iedere... Iedere consult ze had namens een dubbele tijd. Zo'n afscheidsronde langs haar oude klanten.
Ja.
Dus ik kwam daar voor een tamelijk simpel dingetje, onschuldig zaakje. En dus we hadden tijd over en zei, goh, hoe gaat het nou? En hoe gaat het in Maastricht? En hoe gaat het met je werk? En hoe is het thuis? En, nou, en ik vertelde hoe het met werk ging en wat me daar niet aan zinde. En toen ging ze allemaal dingen doorvragen. Je weet hoe huisartsen zijn. En dit dan. En slaap je goed en zus en zo.
Mm-hmm.
En toen zei ze, na een tijdje zei ze tegen me, goh Ruud, als je zo doorgaat, dan kom je volgens mij in de buurt van een burn-out terecht. Dat moet je proberen te voorkomen. Je moet daar iets mee gaan doen.
Ja.
Oké. Okay. Burn-out had ik natuurlijk helemaal geen zin in. Maar ik parkeerde dat, want ik voelde me eigenlijk best prima. Maar we hadden daar in het managementteam in Maastricht speelden een aantal zaken. Het managementteam was verdubbeld vanwege die fusie.
Ja.
Dus je moest een nieuwe modus vivendi met elkaar gaan vinden. Hè. Je ging van 3 naar 5 of 6 managers. Dus daar hadden we een managementteamcoach erbij gehaald.
Mm-hmm.
Om te gaan kijken van wat zijn nou de goede manieren om met zo'n grotere club te doen wat je moet doen en niet gewoon maar doorvaren alsof je maar met z'n drieën bent.
Ja,
want
precies.
Dat werkt niet.
Ja.
Dus dat was op zich hartstikke leuk, nobel streven. En die teamcoach had een opdracht meegegeven.
Ja.
En die moet ik voorbereiden en dan zou ik met haar een persoonlijk gesprek hebben. En die opdracht had ik onder couvert gekregen, letterlijk, in een envelopje.
Okay.
En zei ze, dat kost je een middag.
Ja.
En dan moet je even goed doorlezen, dan moet je even een aantal dingen op papier zetten en even nadenken. En dan hebben we daarna een gesprek. Nou, dus goed, ik...
Gedaan.
Ik dat voorgenomen. Ik denk, ik was 's ochtends in Amsterdam bij mijn huisarts. Ik zou dan naar Maastricht rijden.
Mm-hmm.
En dan had ik de middag om dat gesprek uit te werken. En dus ik kwam thuis, ik maak die envelop open, ik kijk. En er stond als eerste vraag, van welke onderdelen van je werk krijg je nou echt energie?
Ja.
Nou, en daar had ik geen antwoord op.
Oh, en, dat was wel even een spiegel.
Nou ja, goed, dus ik had ook meteen met die mevrouw besproken. Nou ja, dat had ze toch nog niet vaak gehad, dat iemand met zo'n antwoord kwam.
Ja.
En dan dacht ik van ja, wat moet hier nou mee, hè? Zeg, nou ja, in ieder geval eens even met mijn baas gaan spreken. Want en ik had een goed contact met de directeur daar. Echt, daar heb ik altijd prettig mee gewerkt. En die coach waar ik toen dat gesprek mee had, die zei ook van ja, dat is toch wel echt een probleem. Je moet daar wat mee. Dus goed, ik nam een directeur en die directeur zei meteen, goh Ruud, dan is het misschien wel heel verstandig als je nou, dit speelde half november, als je nou tot kerst even...
Rustig.
Even pas op plaats, maar even rustig aan doet. Gewoon even niet. Ook even niet in zo'n teamcoach traject mee. Want Weet je, als jij daar als enige zegt, je krijgt nergens energie van, dat schiet ook voor de rest van het team niet op.
Nee.
Dat is niet echt fijn. En toen zei ze dus letterlijk van, goh, neem een maatje vrij. En dan zien we daarna wel verder. Nou, tot kerst. Zeg ik, nou, dat wil ik best doen. Zeg maar, dan wil ik een coach. Zeg van, ja. Ik heb hier natuurlijk al lang eens een keer over nagedacht thuis. Hè. Dingen die me niet zinnen en dingen die me tegenvallen. En,
ja, maar je blijft
een beetje
dan.
Existentiële vragen die je hebt over je relatie tot het werk. Ik denk, nou, dan wil ik eigenlijk een coach en dan gaan we verder.
Ja.
Nou, goed. Zoek een coach, zei ze, en wij betalen. Heel goed.
Heel mooi.
Dus ik heb die mevrouw gebeld van die teamcoach. Want dat klikte. Daar had ik al een eerder gesprek mee gehad. Daar heb ik toen vervolgens een gesprek mee gehad. En die zei, ja, je hebt mij hier niet nodig. Jij moet een loopbaancoach hebben.
Ja.
Je hebt niks aan mij, ik ben een teamcoach. En neem een loopbaancoach, ik ken een goeie, ik stel je voor. En dan ga je met die man praten. Het is van je eigen leeftijd, had op dezelfde middelbare school gezeten.
Oh, nou, grappig.
Ook nog. Dus het was eigenlijk wel, hij was een aardige vent. En daar heb ik een aantal gesprekken mee gehad. Die deed ze heel erg veel.
Mm-hmm.
En al heel snel kwam hij tot de conclusie, Ruud, wat jij moet doen is gewoon voor jezelf gaan werken. Mm-hmm. Je moet eigenlijk ontslag nemen, voor jezelf gaan werken. En je moet nog een jaar of zes tot je pensioen.
Ja.
En zoek de inhoud op. Mm-hmm. En bepaal zelf welke klus je wel gaat doen en welke klus je niet gaat doen.
Ja.
En ben daar heel duidelijk en streng over naar jezelf. En doe geen dingen meer omdat je ze eenmaal altijd gedaan hebt.
Ja.
Maar doe dingen omdat je er zin in hebt. En dat was natuurlijk een heel goed initiatief. Heel goed idee, heel goed advies.
Ja.
En dus dat ben ik gaan doen uiteindelijk.
Ja, en wat dat is een advies, maar wat duidelijk in jullie traject naar boven is gekomen.
Ja.
Een inzicht, denk ik, hè, wat naar boven kwam.
En daar hadden we maar een paar gesprekken voor nodig.
Ja, zo simpel kan het dan. Maar ja, je neemt wel even de tijd ervoor. Dus dat
je moet er wel even de tijd voor. Dus een heel traject duurt toch een half jaar of zo. Hè,
ja,
dan ben je eruit. En dan ga je met je werkgever onderhandelen. Zo, onder welke voorwaarden gaan we op een nette manier uit elkaar? Want er was geen ruzie of zo, totaal niet. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. En toen was ik per 1 september afgelopen jaar was ik zelfstandige. En,
nieuw hoofdstuk.
Ja, ben ik nog steeds.
Ja, maar ik dacht van, goh, ik ben heel benieuwd naar je website of zo. Maar die is nog niet van de grond.
Nee, maar ik ga ook niet echt een website maken in die zin.
Okay.
Ik heb LinkedIn en daarin heb ik mijn profiel.
Ja.
En ik heb me... Ik heb besloten dat ik twee dingen wil doen.
Ja.
Hè? Of twee dingen waar ik ook kansrijk in ben en waarbij die inhoud belangrijk is.
Ja.
Dat is dat ik in die erfgoedwereld graag projecten wil doen.
Mm-hmm.
Eventueel interimachtige taken kan ook wel, maar ik heb geen zin meer om ergens manager van een afdeling te worden en daar een duurzame relatie mee op te bouwen en jaren te blijven. Kortstondig dingen doen, dat wil ik graag.
Ja.
Ik wil ook heel graag projecten doen.
Mm-hmm.
Met een historisch aspect, met een historisch onderwerp of een onderwerp dat te maken heeft met geschiedenis in het algemeen. En ik wil ook heel graag veel onderzoek doen.
Ja.
En die twee dingen, management, projectmanagement, interim management enerzijds en anderzijds echt historisch onderzoek of familiehistorisch onderzoek, die heb ik nou voor de geest. Dat zijn de twee producten die ik voer. En ik heb me aangesloten bij een leuke stichting, of een mm-hmm. leuke vereniging.
Mm-hmm.
Ondernemers in geschiedenis heet die club.
Oh, mooi.
OIG.
Ja.
En daar zijn een stuk of 60 historici lid van.
Ja.
En allemaal mensen die op freelance basis hun klussen doen. Allemaal hun eigen bedrijfje hebben. De meeste zijn puur historicus. Ik doe dat ook nog wat management erbij. En er zijn er ook bij die zijn puur schrijver binnen dat werkveld. Er zijn er ook die doen puur alleen maar familiegeschiedenis.
Ja.
Er zijn er die doen alleen maar lezingen of rondleidingen en dat soort zaken.
Ja.
Een hele leuke club met allemaal spannende mensen.
Mm-hmm.
En die hebben wel een website. En daar heeft iedere historicus die daarbij aangesloten is, heeft daar een subpagina.
Oh, kijk.
En daar heb ik wel een mooie tekst voor opgesteld. En die website wordt ook binnenkort vervangen waardoor iedereen een subpagina heeft die je zelf kunt bijhouden.
Ja.
Waar je zelf de content af en toe van kunt wisselen.
Dus
en
we kunnen jou wel vinden. Dat
dus
is
je kunt me op LinkedIn sowieso vinden. Maar mensen die bedrijven bijvoorbeeld iets die een historicus zoeken, die vinden dan zo'n club wel prettig. Want er zijn er meer bij aangesloten, iedereen met een eigen specialisme.
Ja.
En die hebben er ook allemaal een profiel.
Nou, mooi. Mooi. Dan en, kan ik dat in ieder geval...
Dan krijg ik ook wel opdrachten van, ja, dus, via die weg. Dus dat is wel leuk.
Dan zal ik zorgen dat dat ook even ergens vermeld wordt. Want dat is altijd wel leuk natuurlijk, hè? Ja. Dat mensen jou eventueel weten te vinden. Nou, ik kijk een beetje naar de tijd. En we houden altijd deze aflevering op zo'n 30 minuten. Dus daar zitten we nu een beetje. Maar ik dacht van, goh, is er nog iemand in jouw familie of iemand waar je veel aan hebt gehad, behalve die loopbaancoach, want dat is wel een keerpunt in je hele carrière, als ik het zo begrijp, waar je, nou ja, die jou ook op een idee heeft gebracht, of die waar je hulp aan had gehad, of soms kan er zomaar ineens, of een docent, weet je?
Het is wel zo dat ik een aantal mensen altijd voor de geest haal, omdat ik wel bewondering voor heb hoe zij in het verleden hun leven hebben geleid. Of hoe er zijn over het algemeen wat oudere mannen. Mm-hmm. Die ik heb leren kennen in de loop van mijn leven. En die op een bepaalde eigenwijze manier soms stappen hebben gemaakt in het leven.
En dat geldt voor jou als een soort voorbeeld?
Ja, gewoon de durf om het op een gegeven moment anders te doen. Of om een keuze te maken waarvan je niet zeker weet of het de juiste is, maar die wel goed voelt. En waarbij je toch je intuïtie als leidraad durft te gebruiken.
Ja.
Hoe ouder je wordt, hoe makkelijker dat is, denk ik. Voor hele jonge mensen is dat lastig, hè, om je intuïtie te durven volgen.
Ja.
Als je wat ouder bent en wat ervaringen hebben opgedaan en ook heb gezien welke dingen goed gaan en welke dingen wat minder voor de hand liggen bij jezelf, dan ga je dat steeds meer durven. En volgens mij is dat wel een advies aan mensen die niet meer zo piepjong zijn, van gewoon doen
en
lef hebben. En als het echt goed voelt, dan moet je het gewoon doen.
En voor jongeren, je zegt van, goh, jongeren doen dat natuurlijk niet zo. Die moeten natuurlijk ook nog ervaring opdoen. Maar te lang blijven hangen. Er is natuurlijk nu een hele grote groep jongeren die in burn-outs terechtkomen. Ja. Zou je bijna zeggen van, goh...
Maar wat ik denk bij die jongeren... ik heb natuurlijk ook nog twee dochters in die jonge leeftijd, die net afgestudeerd zijn. Volgens mij zijn jongeren niet eerlijk genoeg tegen zichzelf wat ze gaan studeren.
Mm-hmm.
Ze zijn toch erg laten zich leiden door perspectieven op een baan.
Ja, nou,
en dan komen ze toch allemaal weer bij rechten of MBA-achtige zaken uit. Terwijl je moet eigenlijk studie moet je doen vanuit je passie.
Ja, precies.
Gewoon puur omdat je de inhoud leuk vindt. En later laat ze er altijd wel een baan aan koppelen.
Ja.
Maar als je die baan in gedachten hebt voordat je begint met studeren.
Ja.
Als ik dat gedaan had, dan was ik ook nooit bij het theater en bij de televisie en daarna bij het CBG terechtgekomen. Want dat zijn allemaal hele kleine kansjes.
Maar mm-hmm.
je moet dat gaan doen wat je leuk vindt en daar ben je meestal goed in.
Ja.
En als je dat dan afrondt en je hebt je diploma, precies, dan ga je kijken wat kan ik hiermee.
Ja.
En niet omgekeerd, want dan kom je terecht op een plek waar je hart niet zit en dan ligt een burn-out altijd op de loer.
Ja, exact.
Dus als iemand die te veel managt en te weinig inhoudt, dan ligt een burn-out op de loer.
Ja, exact.
En iemand die een vak heeft gekozen vanwege de perspectieven, ga maar rechten doen, want dat is nuttig. En vervolgens blijkt je het helemaal niet leuk te vinden om daarin te werken.
Ja, precies.
Dan is die burn-out helemaal geen rare uitkomst.
Ja, ja,
dat kun je bijna voorspellen, denk ik.
Ja, dus om een lange adem, om het lang vol te houden, kan je toch het beste doen wat dicht bij jou ligt, bij je passie.
Je passie volgen en vervolgens kijken welke baan past daarbij.
Ja.
En wat is nou bereikbaar?
Ongeacht welke leeftijd dan dus eigenlijk, hè? Kan je
dat denk
stellen.
Ik wel. En zeker, kijk, vroeger, mijn vader stopte toen hij 57 was.
Ja,
wij moeten tot 67 werken.
Precies.
Alleen, waarom zou je tot je 67ste datzelfde pad blijven aflopen?
Voilà.
Je kunt ook die laatste 10 jaar wat anders doen.
Ja, precies.
Dat probeer ik nou te doen. En tot nu toe gaat dat prima.
Ja.
Ik heb ook in beide klussen, beide producten die ik voor ogen heb ik opdrachten.
Nou, mooi.
Dus ik hoop dat zo doorgaat.
Ja.
Dat weet je natuurlijk nooit zeker, want ik ben net begonnen.
Ja.
Maar het ziet er goed uit.
Ja.
Ik ben er wel blij mee.
Nou, ik wens jou heel veel succes. Vooral doorgaan en voor iedereen eigenlijk die dit hoort. Nou ja, doe wat je passie. Ga je passie volgen. Blijf die achterna.
Exact.
Ja.
Dat is hem.
Dankjewel, Ruud. Dit was de podcast met Annemarij in Gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.